Welkom bij de podcast Dwarse Schrijvers en Rebelse Boeken. Ik ben Leonor. Ik werk bij de Bibliotheek Midden-Brabant als collectioneur, weet veel van boeken en literatuur. En ik geef vaak leestips op de Instagram-pagina van de bibliotheek. Het thema van de aankomende boekenweek is rebellen en dwarsdenkers. Hierover ga ik in deze podcast met schrijvers in gesprek.
De dag na mijn 50ste verjaardag droomde ik dat ik gewurgd werd.
Het enige baken in een wereld die steeds duisterder wordt.
Ben ik geworden een lichaam met een geschiedenis welke voortdurend wordt geschrapt?
Dedication without talent is useless.
Aafke, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent schrijfster, je bent muzikante, je bent writer in residence geweest voor Tilt hier in Tilburg. En ik vroeg me eigenlijk af, wat is dat dan, een writer in residence? Wat doe je dan?
Nou, in dit geval, je kan natuurlijk op allerlei manieren writer in residence zijn. Wat ik gedaan heb, is waarvoor ik ben uitgenodigd, is, is het schrijven van een boek voor Tilt Festival. Mm-hmm. De literair festival in de Boekenweek. En die bundel die gaat deels over Tilburg. Mm. En om inspiratie op te doen ben ik veel in Tilburg geweest. Ik heb lesgegeven op de universiteit. Ik ben met studenten de stad in geweest. Ik heb zelf allerlei plekken bezocht. Mm. En dat heb ik eigenlijk meegenomen in het boek wat ik gemaakt heb.
Oké, ja, want ik las op je website dat het heel kort ging over depressie, lelijke gebouwen en Godzilla. En dan had ik niet echt een heel erg beeld bij gelijk. Dus kan je daar misschien iets meer over vertellen? Of wat moet ik me erbij voorstellen?
Nou, het is een bundel die gaat over depressie. Ik heb zelf best wel een aantal depressies gehad. En de laatste, daar ben ik nu een beetje uitkrabbelen. Dus dat is nog vrij recent. En toen ik begon te schrijven, ik schrijf heel graag over gebouwen en architectuur. Mm-hmm. Eigenlijk liever dan over mensen. Ik vind mensen best wel ingewikkeld. Mm-hmm. En omdat ik hier op deze plek writer in residence ben, ging ik meteen kijken naar de gebouwen in Tilburg. En ik kende Tilburg al wel een beetje natuurlijk, mm-hmm. maar op het moment dat je dan intensief gaat kijken, dan ontdek je allerlei gebouwen die je nog niet kent. En daar zaten heel veel gebouwen bij die in de ogen van de meeste mensen waarschijnlijk of lelijk gevonden worden of onopvallend. Dus gewoon saai, zeg maar.
Ja, Phoenix, klopt inderdaad.
En,
ja.
Ja. En ik heb die gebouwen gebruikt eigenlijk als metafoor om over depressie te schrijven. Of om te schrijven hoe het voelt om in een depressie te wonen, zeg maar. Dat is het eigenlijk. Niet dat Tilburg een depressie is, helemaal niet. Maar het biedt wel
hier in de stad van Nederland.
Nee, helemaal niet. Maar het biedt een heleboel hele mooie metaforen vanuit waar je kan vertrekken om daarover te schrijven. Mm-hmm. En Godzilla kwam er eigenlijk toevallig tussendoor gewalst met zijn enorme lichaam. Omdat ik rond de kerstdagen thuis zat en een heleboel films keek. Als ik depressief ben, kijk ik het liefst iedere dag 's avonds een film. Mm-hmm. Want 's avonds gaat het meestal wat beter. En dan heb ik afleiding.
Ja.
En we waren eigenlijk allemaal oude Japanse films aan het kijken. En Godzilla kwam langs. En ik zag in die film allerlei beelden waarvan ik meteen dacht, oh, dit moet ik gebruiken, want dit past zo goed bij de bundel. Mm-hmm. En daar zijn uiteindelijk een paar teksten uit voortgekomen.
En wat voor beelden bedoel je dan?
Nou, de beelden waarin Godzilla natuurlijk, voor de mensen die het niet weten, is een heel groot monster.
Ja.
En de oorspronkelijke Godzilla-films die zijn Japans. Later heb je Amerikaanse remakes gekregen. Ja. Die kennen de meeste mensen wel. Maar in de oorspronkelijke versies zijn er 12 films gemaakt over Godzilla, geloof ik, uit mijn hoofd. En hij dendert dwars door Japan heen. Meestal speelt zich af in Tokio. Ja. En hij vertrappelt met zijn grote voeten alle gebouwen in Tokio. Een beetje, het zijn films van begin jaren 60. En het is een soort van metafoor voor de kernbommen die gevallen zijn op Japan. Zo kun je het lezen in ieder geval. Doet er heel erg aan denken. Mm-hmm. Dus het leger probeert Godzilla te verslaan, maar dat lukt niet, want hij is veel sterker en hij maakt alles in één keer kapot. En dus ze moeten het lijdzaam ondergaan. Dat is eigenlijk een beetje het.
Oké, dat is het hele idee.
Ja, dus het is eigenlijk is Godzilla een soort ongrijpbaar monster waar je maar gewoon ja, je moet maar afwachten wanneer die komt en wanneer die weer gaat. Dat is eigenlijk, en ondertussen maakt hij alles kapot. En als je in een depressie zit, voelt dat vaak ook zo. Alsof je een zorgvuldig opgebouwd huis waarin je woont in één keer wordt weggeslagen en je kan er eigenlijk niks aan doen. Mm-hmm. Je kan alleen wachten tot het weer weggaat en dan kun je weer beginnen met opbouwen. Ja.
Dus had ik er zelf nog niet over nagedacht. Dus het is leuk dat je dat zo uitlegt, dat ik dan weet van, goh, dit zit erachter. Ik had dus inderdaad ook, wat ik dacht van, goh, het zijn wel ook onderwerpen, misschien ligt het er ook aan dat je ook nog vrij jong bent. Het zijn geen onderwerpen waar je gelijk denkt als je aan poëzie denkt. Ik weet niet of je dat zelf ook zo vindt. Of dat je denkt van, goh, ik ben hier poëzie aan het schrijven over dingen die misschien niet vaak opgeschreven worden.
Ja, ik heb afgelopen jaar echt onnoemelijk veel poëzie gelezen. Omdat ik het gevoel had dat ik echt een enorme inhaalslag moest slaan. Omdat ik in de 10 jaar daarvoor eigenlijk heel weinig poëzie gelezen had. En ik vind heel veel poëzie best wel saai qua onderwerpkeuze. Of voor de hand liggend, of te privé, zeg maar. Te gericht op één persoon. Mm-hmm. En er zijn een aantal dichters in Nederland die daar heel radicaal tegen ingaan door echt te schrijven over, over de economie, over gebouwen, over winkelketens. En die worden over het algemeen, het begint nu een beetje aan te trekken, maar die werden in het begin helemaal niet zoveel gelezen. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk allemaal dichters van mijn generaties, Frank Keizer, Maarten van de Graaf, en eerder al Jeroen Mettes, maar die is al best een tijdje dood. En dus ik heb wel het gevoel dat ik een soort van groep heb waarmee ik me wel kan verhouden, zeg maar. Ja. Die dezelfde soort poëzie schrijven. Maar ja, ik snap wel dat je bij poëzie niet meteen daaraan denkt. En daarom vind ik het juist heel leuk, zeg maar.
Daarom. Ja. En dat was eigenlijk ook dat ik dacht van, dat is ook weer een linkje eigenlijk met het Boekenweek-thema. Rebellen en dwarsdenkers. Ik denk, dat is inderdaad een thema wat niet echt voor de hand ligt. Mm-hmm. Je gaat de bundel presenteren tijdens Tilt Festival. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, want het thema van de Boekenweek is dus rebellen en dwarsdenkers. Heb je daar een mening over? Of vind je van dat thema?
Het is beter dan vorig jaar.
Vorig jaar had iedereen ook een mening van, goh, wat is dit?
Ja, vorig jaar had ik heel duidelijk een mening en dat is me ook niet altijd in dank afgenomen. Maar ik heb het gevoel dat dit thema daar ook wel een beetje op voortborduurt. Zo van, oké, hiermee kun je het haast niet verkeerd doen. Gek genoeg.
Maakt dat het ook niet heel hypocriet? Dat vind ik dan weer een beetje.
Ja, maar ja, dat is heel lastig. Want als het of hypocriet is of het is een slecht thema, dan kun je het eigenlijk nooit meer goed doen als CPNB. Dus in die zin heb ik dan nog liever dit, zeg maar. Ja. Dan dat ze nog een bizardere misstap begaan. Dus,
nou, heel veel fouter als vorig jaar kan het toch ook niet worden,
nee,
denk ik.
Nee, niet echt.
Dat was echt, het was helemaal niks. Maar is er in Nederland wel ruimte voor rebellen en dwarsdenkers? Vind je?
Dat is een controversiële vraag. Want ik vind dat er in Nederland minder ruimte is dan in veel andere landen. Mm-hmm. Ik werk heel veel in Vlaanderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En in Brussel. En ik merk dat daar het veel meer omarmd wordt wanneer je met een heel eigen verhaal komt of een heel eigen stem. En in Nederland moet je toch altijd eerst door een soort van modderpoel van doe maar normaal of hey, het lijkt niet op wat we al kennen en wat al succesvol is. Ja. Dus in Nederland is het niet per se een verdienste als je een eigen mening hebt of een eigen, tenzij je er meteen geld mee kan verdienen, dan wordt het wel gewaardeerd. Maar dat is niet vanzelfsprekend.
Nee.
En je merkt, ik vind dat je, zeker in Nederland, maar dat is wel iets voor de kunstwereld in zijn algemeenheid, naarmate er minder geld is, staan mensen veel afwachtender tegenover elkaar, alle partijen, om te kijken van, oké, we hebben hier een heel interessante kunstenaar, maar we durven niet als eerste diegene op te tillen en op een podium te zetten. We willen dat eigenlijk of met z'n allen tegelijk doen, of we willen dat één ander iemand als eerste zijn been breekt. Gelukkig ben ik dat stadium wel voorbij, maar dat heeft ik zie het nu om me heen wel veel gebeuren met mensen die ik heel goed vind, waarvan ik denk van, jeetje, waarom, dit is zo goed, weet je wel, waarom dat niemand dit oppakt? En dan is het toch vaak een verhaal van, ik heb met 6 uitgevers of platenlabels gesproken en ze zijn allemaal geïnteresseerd, maar ze willen niet de eerste zijn. En dat vind ik jammer.
Het is best wel zorgwekkend eigenlijk bijna. Toch? Nee, ik vind dat als ik dat hoor, denk ik van, waar zijn we dan mee bezig?
Ja, het is een beetje anti-intellectualistisch ook, vind ik. En weet je, je moet niet te veel je eigen nest bevuilen, zeggen ze ook altijd. Maar ik vind wel dat je dat in Nederland wel, het is ook een beetje een cultureel gegeven dat er dat je niet te veel moet opscheppen over het feit dat je bijvoorbeeld goed belezen bent of een mening hebt of
Doe maar gewoon. Dan doe je
Maar geen moeilijke woorden, weet je. De stem van het volk is erg belangrijk in Nederland.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik vind het ook grappig dat je het zegt, want je hebt met Concept M, ik heb het hier ook naast me liggen, je hebt science fiction geschreven.
Ja.
Als een van de weinigen in Nederland, denk ik.
Nog wel, maar dat gaat gelukkig wel heel snel veranderen, hoor. Er komen steeds meer...
Nou, ik heb altijd het idee, want ik werk hier ook in de bibliotheek, het wordt wel ontzettend veel gelezen.
Absoluut,
dus het is... Een hele rare paradox eigenlijk. Niemand schrijft het, maar iedereen wil het lezen.
Zeker, ja, dat is het. Nou ja, niemand schrijft het, niemand in Nederland schrijft. Maar het is vooral... het is niet zozeer niemand in Nederland schrijft. Het is vooral heel lang zo geweest... niemand in Nederland wil het uitgeven.
Ja.
Dat is eigenlijk meer de kwestie geweest. Dus, ja.
Ja, mensen zijn er misschien ook een beetje bang voor. En misschien is... Dat denk ik dan. Ik had het er ook met mijn collega's over. Het is ook wel een generatiedingetje, denk ik. Mijn moeder zegt gelijk... science fiction... Terwijl ik er ook mee opgegroeid ben.
Ja, dat is het wel. Alhoewel ik wel merk dat de generatie die als eerste echt met science fiction is opgegroeid... dat is toch wel eigenlijk vanaf de eerste Star Trek, vanuit de jaren 60. Die is inmiddels toch ook best wel oud al.
Ja.
Dus ik denk dat het in Nederland vooral een kwestie is... van dat er gewoon eigenlijk helemaal geen literaire traditie is in de science fiction, in de fantasy. En dat maakt het heel moeilijk, omdat er in Nederland is het taalgebied is gewoon heel klein. Mm-hmm. En dus is het als uitgever... is het een onveilige keuze om een nieuwe traditie te beginnen, bij wijze van spreken?
Ja, nou ja, ik zit wel te denken. Ik heb bijvoorbeeld ook wel Bordewijk met blokken. Is dat dan geen science fiction geweest?
Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik vind van wel. En je ziet sowieso in het interbellum en dat hele modernistische tijdperk... zie je ook heel veel surrealistische schrijvers die echt wel groot zijn. Dat heeft eigenlijk ook heel veel trekken van fantasy en sci-fi. Dus het is niet zo dat er in Nederland nooit science fiction geschreven is. Alleen... ook bij Bordewijk bijvoorbeeld merk je wel dat de dingen waar hij uiteindelijk echt mee doorgebroken is, dat zijn toch allemaal de realistische coming-of-age verhalen.
Ja, en
Blokken is vooral eigenlijk bekend omdat het dun is en het door veel scholieren gelezen is altijd.
Ja, het heeft makkelijk blind. Mee. Ja.
Maar dat is, als je ik bedoel, sowieso als je mensen vraagt wat is je favoriete boek van Bordewijk, krijg je sowieso 99 van 100 keer geen antwoord. Maar mijn lievelingsboek is Blokken, samen met Karakter. Maar dat is wel een zeldzaamheid. Want mensen zien het wel als iets wat heel abstract is en heel ongrijpbaar. En
iets wat ze per se moeten lezen voor school, maar daarna weer aan de kant leggen en dan is het gewoon klaar.
Precies, ja.
En vind je, om terug te komen op het boekenweekthema Bordewijk, ook een rebel?
Ja, in heel veel opzichten wel. Maar wat ik de mooie paradox van Bordewijk vind... zonder daar heel diep op in te gaan... want dat is een heel groot onderwerp...
Ja, klopt.
Is dat hij aan de ene kant zich heel erg heeft geconformeerd aan het systeem. Hij was advocaat, dus hij functioneerde echt binnen het bestaande rechtssysteem. Mm-hmm. En geloofde daar ook echt heel erg in. En je ziet, maar in zijn literatuur stelt hij datzelfde systeem constant in vraag. En die paradox vind ik heel... Die zit ook echt in zijn werk. Als je Karakter leest, dat gaat heel expliciet over de rechterlijke macht. Daar zie je in het personage van Dreverhaven eigenlijk de perverse kant van de macht. Dus het geweldsmonopolie wat in handen komt van private personen die niet per se heel aardig zijn tegen arme mensen, zeg maar. Mm-hmm. En dat lees ik als iets wat als een heel kritisch element in zijn boek. Van oké, het is misschien niet goed dat deurwaarders onbeperkt geweld mogen uitoefenen op mensen die toch geen geld hebben. Eigenlijk een heel sociaal geëngageerd thema.
Ontzettend,
Maar tegelijkertijd gebruikt hij datzelfde rechtssysteem ook om Katedreuve, de hoofdpersoon, zichzelf volledig tot ontplooiing te laten komen. Dus het tilt hem heel erg op en het zet hem, het geeft hem de kans om vanuit de sloppenwijken van Rotterdam, die er toen nog waren, echt tot volle wasdom te komen eigenlijk. Dus die paradox zit heel erg in zijn werk, maar ook in zijn leven. Dus het feit dat hij gewoon echt dikke centen verdiend heeft als advocaat. ja, daardoor had hij wel de ruimte om natuurlijk
om heel goed
te kunnen schrijven.
Ja.
En schijnbaar was hij ook best een goede advocaat. Dus dat,
Okay.
Er is heel weinig over geschreven, maar dat is wel heel interessant.
Dat is eigenlijk heel jammer.
Ja,
dat dan
vind
niet
ik ook.
Ja, dat het niet gedocumenteerd is.
Ja.
Ik vroeg me ook af of je, want over Bordewijk had ik inderdaad ook gelezen dat je hem bewondert. Je hebt ook dat Twitter-account van Bordewijk.
Ja.
Heb je nog andere rebellen, dwarsdenkers waarvan je denkt van dat zijn, helden, die wil ik in het zonnetje zetten?
Nou ja, mijn muzikale held en dwarsdenker is David Bowie altijd geweest. Ja, die kan ook niet genoeg in het zonnetje staan, terwijl het natuurlijk een grootheid is. Dus die behoeft ook niet heel veel uitleg. Maar
iedere keer Bowie noemen is goed, hoor.
Iedere keer Bowie noemen is goed. Wat ik aan hem heel... waar ik momenteel erg mee bezig ben, wat mij erg interesseert, zijn artiesten die erin slagen om relevant oud te worden. Dus om oud te worden en dingen te blijven maken die niet zoals de Rolling Stones nog steeds zijn zoals toen ze 16 waren. Maar zoals David Bowie of Johnny Cash, die zeg maar hun ouderdom echt hebben meegenomen in hun werk en daardoor relevant zijn gebleven.
En dat inzetten.
Ja. En dat zie je in de literaire wereld natuurlijk wel iets meer. Zoals Jeroen Brouwers, die nu net een roman heeft geschreven over ouderdom.
Ja,
Philip Roth, die daar ook kapitaal mee heeft vergaard, zullen we maar zeggen. Maar dat in de muziek, zeker in de muziekwereld, is dat echt is dat heel zeldzaam. Mensen worden heel snel afgeschreven. Dus op het moment dat je, nou ja, als vrouw, wanneer je de 30 gepasseerd bent en je krijgt een kind, dan wordt het al heel snel van, oké, wat heb je ons nog te vertellen?
Echt waar. Okay.
Ja, en dat zit voor een deel ook in vrouwen zelf, die perceptie. Mm. Zo van, je voelt je gewoon oud en je hebt het gevoel dat je niks meer te vertellen hebt, want je bent alleen nog maar met je kinderen bezig en met overleven, zeg maar. Mm-hmm. Maar voor een deel ook wel echt in de muziekgeschiedenis. Dus de constante aandacht voor nieuwe, jonge sterretjes en de Billie Eilish'en, zeg maar, die dan weer opnieuw ontdekt moeten worden. Dus dat fascineert mij nu heel erg. En dat is iets wat ik aan David Bowie echt ontzettend... Eigenlijk op heel jonge leeftijd, grappig genoeg, vond ik al toen ik 16 was. Daar had ik al zoiets van, jeetje, hij is zo oud. Nou, het was hij in de 50.
Ja,
weet
daarom,
je. Zo oud. En hij maakt nog zulke nieuwe dingen die ik nog niet eerder gehoord heb. En die niet jong willen zijn of proberen te zijn, maar die gewoon zijn wat het is. Weet je? En,
hij heeft zichzelf natuurlijk constant opnieuw uitgevonden. Dus dat maakt hem nog steeds relevant.
Exact.
En wil jij dat dan ook doen? Ga jij jezelf nou ook weer opnieuw uitvinden?
Nou, dat
zo
is...
zeggen?
Ja.
Klinkt zo raar. Ik ben aan het denken, hoe formuleer ik dit?
Ja. Nou ja, ik vind dat heel bewonderenswaardig, omdat je alleen maar kan hopen natuurlijk dat je daartoe in staat bent.
Ja, dat is ook zo.
Want het is natuurlijk niet evident. Dus ik probeer dat door iedere keer weer nieuwe dingen te maken en door echt mijn eigen positie te betrekken in mijn werk. Maar ja, het is natuurlijk niet gezegd dat het me ook gegund is om het te kunnen blijven doen.
Dat is misschien ook de reden dat je nou kiest weer voor een dichtbundel.
Ja.
Omdat het nieuw is, jezelf weer iets nieuws...
Sowieso is mijn regel, ik mag pas een project aangaan als ik minstens één ding moet doen dat ik nog nooit gedaan heb, wat ik eigenlijk eng vind.
Ben je een Pippi Langkous-achtige
motto? Ja, zeker. Ja. Maar ik bedoel, mijn ding is wel, als ik er niks van leer, dan is het gemakzuchtig. Dus ik moet wel altijd een soort van touw hebben om aan op te trekken.
Ja. Dat is een mooi uitgangspunt. Ik las ook, dat is eigenlijk mijn laatste vraag, dat er nog een vervolg komt op Concept M.
Dat klopt.
Kan je daar al iets over vertellen? Of,
Ja, dat wordt weer science fiction, wat vrij logisch is.
Ja, als het een vervolg is.
Het speelt zich 20 jaar later af. Dus het is wel een stukje verder in de tijd nog. In 2040. De wereld waarin het zich afspeelt is dezelfde als de wereld van Concept M. Maar dan 20 jaar later. En het conflict uit het eerste deel heeft zich ontwikkeld. Dus je leest zeg maar hoe het verder gaat. Maar... Het verhaal, het heeft nieuwe personages en nieuwe verhaallijnen. Maar je leest natuurlijk ook hoe het is afgelopen met Hava. Ja.
Oh, spannend.
Ja.
Ik kijk er naar uit in ieder geval. En we gaan je natuurlijk zien op Tilt in maart. Dankjewel in ieder geval voor het gesprek.
Ja, jij
bent. Leuk dat je er was.
Dankjewel. Ja.
Dit was de podcast Dwars de Schrijvers en Rebelse Boeken. Dankjewel voor het luisteren. De podcast is een samenwerking tussen Tilt, Omroep Tilburg en de Bibliotheek Midden-Brabant.